Wij lezen nu de Heilige Schrift. Vanmorgen in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes. Een gedeelte van het zesde hoofdstuk. De versen 53 tot en met 71. Johannes 6, de versen 53 tot het einde, het 71ste vers. Daar lezen we het woord van de Heere als volgt. Jezus dan zeide tot hen, namelijk tot de Joden, over wie in het vers daarvoor gesproken wordt. Jezus zeide dan tot hen, voorwaar zeg ik u lieden, tenzij dat ge het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt ge geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs. En mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft en ik leef door de Vader, alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en ze zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zeide hij in de synagoge, lerende te Capernaum. Velen dan van zijn discipelen dat horende zeiden, deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? Jezus nu wetende bij zichzelf dat zijn discipelen daarover murmureerden, zeide tot hen, ergert u lieden dit? Wat zou het dan zijn, zo gij de Zoon des Mensen zag opvaren, waar hij tevoren was? De geest is het die levend maakt, het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen van jullie die niet geloven. Want Jezus wist van den beginnen wie ze waren die niet geloofden. En wie hij was die hem verraden zou. En hij zeide, daarom heb ik u gezegd. Dat niemand tot mij komen kan. Tenzij dat het hem gegeven zij van mijn Vader. Van toen af gingen velen van zijn discipelen terug. En wandelden niet meer met hem. Jezus dan zeide tot de 12, en wilt gij lieden ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem, Heere, tot wie zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En we hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus antwoordde hun, heb ik niet u 12 uitverkoren en één uit u is een duivel. En hij zeide dit van Judas, Simons zoon Iscariot, want deze zou hem verraden, zijnde een van de 12. Tot zover, gemeente, de lezing van Gods woord. De tekst voor de prediking vinden we in het boekje Rut, ook vanmorgen, het eerste hoofdstuk. De versen 6 tot en met 18 vormen de tekst voor de prediking. Rut 1 vanaf het 6e tot en met het 18e vers. Daar lezen we het woord van de Heere als volgt. Toen maakte zij, Naomi, zich op met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab. Want ze had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. Daarom ging ze uit van de plaats waar zij geweest was en haar twee schoondochters met haar. Toen zij nu gingen op de weg om weder te keren naar het land van Juda, zo zeide Naomi tot haar twee schoondochters, gaat heen, keert weder en iegelijk tot het huis van haar moeder. De Heere doe bij u weldadigheid gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. De Heere geve u dat gerust vindt en iegelijk in het huis van haar man. En toen ze haar kuste, hieven ze hun stem op en weenden. En ze zeiden tot haar, we zullen zekerlijk met u wederkeren, tot uw volk. Maar Naomi zeide, keert weder mijn dochters. Waarom zoudt ge met mij gaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam dat zij u tot mannen zouden zijn? Keert weder mijn dochters, gaat heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Wanneer ik al zei, ik heb hoop, of ik ook in deze nacht een man had, ja ook zonen baarde, zoudt ge daarop wachten? Tot ze, dat ze zouden groot geworden zijn, zoudt ge daarnaar opgehouden worden om geen man te nemen, niet mijn dochter. Want het is mij veel bitterder dan u. Maar de hand des Heren is tegen mij uitgegaan. Toen hieven ze hun stem op en weenden wederom. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut kleefde haar aan. Daarom zeiden ze, zie, uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden. Keer gij ook weder, uw zwagerin na. Maar Rut zeide, val mij niet tegen dat ik u zou verlaten om van achter u weder te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven, en aldaar zal ik begraven worden. Alzo doe mij de Heere, en alzo doe hij daartoe. Zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Toen ze nu zag dat ze vast voorgenomen had met haar te gaan, zo hield ze op tot haar te spreken. Tot zover. Geliefde gemeente, 4 mensen uit Bethlehem. Daar begon het mee. Een gezin van vader en moeder en 2 zonen. Naomi met haar man Elimelech en de jongens Maglon en Giljon. Ze woonden, zo hoorden we vorige week, in het vruchtbare gebied van Bethlehem, Ephrata. Maar in de jaren die beschreven worden in het boekje Rut, aan het begin daarvan, is er geen overvloed. Integendeel, er is honger. In het land dat van melk en honing zou vloeien. Jawel, maar ze leefden dan ook in de tijd van de richteren, zo zegt Rut 1, vers 1, heel nadrukkelijk. En die tijd van de richteren was een tijd dat het volk om God niet gaf. Het was toen ieder deed wat goed was in eigen ogen. En het was de tijd dat de Heere met zijn oordeel kwam. Zo mijn kinderen ooit mijn zuivere wet verlaten. Zo het richtsnoer van mijn wet en regeling niet kan baten. Zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven. Dan mogen ze gewis voor mijn straffen beven. En zo was het ook. Dan moet daarbij gezegd worden dat we niet de indruk hebben dat Elimelech en de zijnen zich te buiten gingen. Te buiten gingen aan afgoderijen of zo. En toch, ook zij waren geen voorbeelden van een godvruchtig en een afhankelijk leven van de Heere. Want wat zien we? Ze ontvluchten de oordelen. Ze vertrekken uit Bethlehem. Ze gaan de Jordaan over en ze vestigen zich in het land Moab. O jawel, het zou maar voor even zijn, ze zouden als vreemdeling daar vertoeven en zo snel mogelijk weer teruggaan, maar ondertussen. En de gevolgen tekenen zich af. De jongens nemen voor zich heidense vrouwen, terwijl de Heere dat nadrukkelijk verboden had. En er gebeurt nog meer. Elimelech en zijn gezin kunnen het oordeel van God toch niet ontlopen. Want eerst sterft Elimelech, de vader, en daarna de jongens. Wat een verdriet bij de overgebleven vrouwen. Ieder van hen is nu weduwe, zonder kind. Ze waren naar Moab gegaan om het leven te vinden, maar ze vonden er, 3 van hen althans, de dood. En vanmorgen zien we ze teruggaan. Met 4 zijn ze gekomen. Maar met 3 en 2 van hen anderen gaan terug. Vanmorgen gemeente over de weg terug. De weg terug. 3 gedachten. De weg van Naomi. de weg van Orpa en de weg van Rut. De weg terug, die van Naomi, die van Orpa en die van Rut. Het is een triest gezelschap, gemeente, dat we zien gaan. Drie vrouwen zonder hoop, zonder hun mannen, die ze hebben moeten achterlaten in een graf in Moab. Zonder kinderen, zonder verwachting, zonder toekomst. Maar er is wel iets gebeurd. Want ze gaan terug vanwege een omstandigheid. We hebben het gelezen. De Heere heeft gesproken. De Heere bezocht zijn volk, gevende hun brood. Het slot van vers 6. De tijd van droogte en honger in Bethlehem en Efrata is ten einde gekomen. Er is een wending gekomen. De Heere heeft aan zijn volk gedacht. Was het soms omdat het volk zich bekeerd had? Ja, dat kan. Maar heel nadrukkelijk staat er toch, de Heere doet het. Hij gedacht aan zijn volk. Dat is het eerste. Heel opmerkelijk. Na de tijd van oordeel en droogte spreekt de Heere en geeft hij zijn zegeningen. Maar dan is er nog iets. Naomi heeft het gehoord. Het bericht heeft het land Moab bereikt. Het gerucht was doorgedrongen. Dat evangelie van het handelen Gods, het was verbreid geworden. En de oren van Naomi hebben het vernomen. God heeft bij hen wat groots verricht. Hij zelf heeft hun druk verlicht. Toen hieven zelfs de heidenen aan. De Heere heeft hun wat groots gedaan. En dan gebeurt er nog iets. Niet alleen dat de omstandigheid in Bethlehem verandert. En niet alleen dat dat bericht ook Naomi en haar schoondochters bereikt. Maar dan neigt de Heere het hart van deze bestreden vrouw. Belezen. Toen maakte ze zich op met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab. Hij gaf het in haar hart om nu niet meer te blijven, maar om nu terug te gaan. In welke gezindheid? Gemeente, we krijgen, als de Heer het geeft, volgende week nog volop gelegenheid om die gegevens uit de schrift tot ons door te laten dringen. Maar vanmorgen horen we, ze gaat terug. De weg terug, gemeente. Wij gaan niet zo snel en niet zo makkelijk de weg terug. In alle omstandigheden in het leven. Want wanneer we de weg teruggaan, dan erkennen we daarmee dat onze eerste weg een verkeerde was. De weg terug is een beschamende weg. Denk bijvoorbeeld, jongens en meisjes, aan de verloren zoon. Er moest heel wat gebeuren voor hij terugging. Hij moest werkelijk helemaal aan de grond komen te staan. Voordat hij het zei, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Daar is een mens niet zo snel. De weg terug. Jongens en meisjes, weet je hoe de Bijbel dat noemt? De Bijbel noemt dat bekering. Omkering. Ja, heel letterlijk. Naomi met haar man en jongens gingen eerst die kant op, daarheen, met hun rug naar de plaats waar de Heere hen een plek gegeven had. Maar nu keren ze om, ze bekeren zich en ze gaan de weg terug naar Bethlehem. Bekering. Nogmaals, dat houdt afkeuring van de eerste weg in. Bekering. O, dat is heilzaam. Als je gaat inzien dat je terug moet. En dat je ook terug gaat. Dat je niet in Moab kunt blijven. Want dat daar je plaats niet is. En vul dat nou zelf maar in. Dat kan betekenen dat je breken gaat met een zonde waar je tot dusver nog steeds aan vasthield. Een zonde die je bij de Heere vandaan hield. Maar nu ga je breken. Kiezen. Radicaal en totaal. En dat zal voor een ander inhouden. Dat je afstand neemt van je vrienden. Het kan niet langer. Want ze slepen je meer en meer bij de Heere vandaan. En voor weer een ander zal het inhouden dat je gaat stoppen om allerlei afgoden aan de hand te houden. De dingen die je misschien zelf niet afkeurenswaardig vond heel lang. Maar waarvan je ten diepste toch weet dat ze je hart veel te veel vervullen. Je afgoden. Je ambitie. Je carrière. Waar je alles aan gaf. Of het ellebogenwerk in je bedrijf. Of je winstbejag. Of Netflix. Er kan een moment komen dat het niet meer kan. En dat je je ervan afwendt. Dat je de weg teruggaat. De weg terug. Het kan zijn dat er een eind moet komen aan die zure verhouding in je huwelijk. Of die moeilijke relatie in de familie. Wel, voor de een is het dit. En voor de ander is het dat. Bekering. Maar dan gaat het ten diepste nog niet eens om de uiterlijke dingen waarin je breken moet. Ja, dat zal moeten. Maar gemeente, bekering in de Bijbelse zin is omkering met je hart. De Heere neemt geen genoegen alleen met een uiterlijke verandering. Maar ons hart zal moeten veranderen. Zegt de Heere het niet. Heel nadrukkelijk tot jonge mensen. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. En dan zal het aan de buitenkant ook veranderen. En ons gebed mag wel zijn. Heere, bekeer ons. Dan zullen we bekeerd zijn. Wel, Naomi gaat. Daar gaan ze, die drie vrouwen. Wanneer we gemeente proberen ons enigszins voor te stellen wie ze waren. Denk niet dat Naomi een oud vrouwtje was. Ze stond nog midden in het leven. Is ze een veertiger geweest? Nou, uiterlijk denk ik. Maar wat is haar leven al gerijpt? Wat is ze een gekneusd mens? Wat heeft ze al heel veel mee moeten maken? Veel beproevingen. Eerst die honger in Bethlehem en de zorgen daarover. En toen die ingrijpende verhuizing. En toen het wennen in dat nieuwe land, in die omgeving waar ze heel niet thuis was. En daarna twee Moabitische vrouwen over de vloer. En toen daarna, toen ze staan moest aan het graf van haar man en van haar jongens. Je kinderen naar het graf brengen. Zou er iets zwaarder zijn dan dat? Het kind van je schoot, dat je gekoesterd hebt onder je hart, weg moeten brengen naar het graf. Naomi, een geteisterde vrouw. En die meisjes, Orpa en Rut, ze zullen denk ik twintigers geweest zijn. Maar ze dragen het weduwkleed al. En geen kinderen. En nu zijn ze ook nog eens bezig om hun eigen land te verlaten. Drie door het leven getekende vrouwen. Maar gemeente, als we ze zien gaan, dan zit er wel iets heel ontroerends in. Iets heel sympathieks. Ze delen elkaars verdriet. Heel ver tot aan de grens in ieder geval delen ze erin. en dragen ze samen het leed dat ieder voor zich dragen moet, maar dat ook gemeenschappelijk is. Naomi zegt het ook tegen haar schoondochters, Orpa en Rut, vers 8. U hebt weldadigheid bewezen bij de mannen die nu dood zijn en bij mij. Wat hebben jullie veel voor mij betekend? Wat had je veel voor mij over? Twee schoondochters waar je blij mee kunt zijn. En ze zullen het begrepen hebben van moeder Naomi dat ze terug wil. En ze zullen gemerkt hebben iets van wat haar drijft. Ze moet terug naar de plaats waar ze hoort. Wel gemeente, in deze mengeling van ervaringen, van verdriet en zwaar leed, maar tegelijkertijd ook van gemeenschappelijkheid, van het delen van de dingen van elkaar en met elkaar, ja, ligt een les, ligt een voorbeeld, draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Gemeente, we komen daar nog wel op terug wanneer we, als de Heer het ons geeft, het volgende week heel nadrukkelijk over Naomi zullen hebben. Maar het is wel een spiegel. Gaan wij zo met elkaar om in het zoeken van elkaar, in het dragen van het gewicht van leed en nood met elkaar. Een spiegel. Wel, tot zover iets over de weg van Naomi. Maar we lezen verder. Ze komen naar de grens. De grens, dat zal waarschijnlijk de rivier de Jordaan wel geweest zijn. Een doorwaadbare plaats. En dan komt toch het moment dat ze afscheid moeten nemen. En ze beseffen het alle drie. Naomi en Orpa en Rut, nu zal er toch een keus gemaakt moeten worden. Of meegaan naar Juda, of teruggaan naar Moab. Naomi maakt het wel duidelijk. Ik zal nu alleen verder gaan. Ga terug, mijn dochters. En tot twee keer toe maakt Naomi haar schoondochters aan om toch niet verder te gaan met haar mee. Ga nu terug. Dan zul je rust vinden, een nieuwe toekomst. Ga terug naar je eigen moeder. Wellicht zul je daar ooit nog een man ontvangen. Ik ben er te oud voor. Verwacht van mij op dit punt niets meer. Wat zie je er voor winst in om als vreemdeling mee te gaan in een vreemd land? Keer terug naar je familie en naar je goden. En dan zien we het gebeuren. Orpa laat zich vermurwen. Ja, met veel tranen, zeker wel. Met veel verdriet. Maar ze gaat terug. Begrijpelijk toch? Begrijpelijk toch? Waarom zou ze haar moeder verlaten voor haar schoonmoeder? Waarom afstand nemen van haar eigen volk voor een vreemd volk? Met alle duisternissen en onmogelijkheden en onzekerheden. Naomi zegt, daar ken je niemand. Eerlijk gezegd, mag ze alsjeblieft? Mag ze nog proberen om voor de rest van haar leven een toekomst te ontvangen? Mag ze nog een poosje jong zijn en een vrouw ontvangen en nageslacht? Mag ze nog wat vreugde in haar leven? Mag het alsjeblieft? En Naomi dringt er zelfs op aan. Gemeente, we kunnen ons afvragen, jongens en meisjes, we kunnen ons afvragen, wat had Naomi er nou toch mee voor? Om er zo op aan te dringen dat ze teruggaan, Orpa en Rut. Is ze soms, kan, is ze soms in een depressieve stemming? Straks zal ze het zeggen, de hand van de Heere is tegen mij. Er is mij bitterheid aangedaan. Ziet ze het voor zichzelf niet meer zitten en daarom voor haar schoondochters ook niet? Of is het gewoon zoals ze het zegt? Ziet ze de realiteit onder ogen? En wil ze haar schoondochters allerlei teleurstellingen besparen die het gevolg zouden kunnen zijn van hun meegaan met haar? Immers, welke Israëlitische man zal een Moabitische vrouw nemen? Dat mag zelfs helemaal niet. In ieder geval zouden we Naomi kunnen verwijten dat ze maar weinig haar best heeft gedaan om Orpa en Rut met zich mee te nemen naar het land. Of zou het misschien anders zijn? Horen we misschien, gemeente, horen we hier in deze dringende woorden van Naomi iets wat eeuwen later ook uit de mond van de Heer Jezus is gekomen, zijn prediking? Wat bedoel ik? Wel, dan denk ik bijvoorbeeld aan de gelijkenis van de Heer Jezus, waarin hij spreekt over een man die een toren wil bouwen. Allerlei plannen had hij. Hij sjouwde stenen aan. Hij zorgde voor de bouwvakkers. En hij begon aan de bouw van de toren. Maar half in moest hij stoppen, want hij had van tevoren de kosten niet berekend. Hij was ergens aan begonnen zonder zich te realiseren waar hij aan begonnen was. En dan voegt de Heer Jezus aan die gelijkenis toe: zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. En wie vader en moeder en kinderen meer lief heeft dan mij, die kan mijn discipel niet zijn. Wat bedoelde de Heer Jezus daarmee? Wel, er waren nogal wat mensen die meenden dat ze de Heer Jezus wel zouden willen volgen. Graag zelfs, want ze zagen allerlei bijzondere dingen aan de Heer Jezus. En daar zouden ze in kunnen delen. Als je ziek was, kon je zomaar naar hem toe en hij genas je. En ze meenden hem te moeten volgen en te kunnen volgen. Nee, zegt de Heer Jezus. Wie mij volgt, wie mijn naam belijdt, die zal erachter komen dat het nogal wat kost. Gemeente, zou dat de bedoeling van moeder Naomi geweest kunnen zijn? Mijn lieve dochters, jullie zijn goed voor mij geweest. Maar als jullie mij willen volgen, doe dat dan niet om er beter van te worden. En doe dat dan ook niet uit medelijden. Weet wat het betekent wanneer je bij mij wil behoren. Wanneer je wil behoren bij het volk waar ik bij hoor. Dat kost nogal wat. Dan snijd je nogal wat door. Overreken de kosten goed. Meegaan met mij, dat betekent je eigen volk verlaten. En met de goden van je volk breken. Gemeente, het zou best kunnen zijn dat er onze jongeren zijn en ze zijn er. Dat er jongeren en ouderen zijn die bij zichzelf het voornemen hebben. En wellicht ook wel het gebed hebben. Heere, ik heb lust om u te vrezen. Het allerhoogst en eeuwig goed. Maar vanmorgen zegt het woord van de Heere, door middel van de vragen die Naomi stelt: weet je wel waar je aan begint? Weet je wel wat dat kost? Zie je het wel onder ogen wat dat betekent? Want dan verandert heel je leven. We hebben het gelezen, gemeente. Er was eens een moment dat heel veel mensen, Ja, mensen die hier in het evangelie genoemd worden discipelen van de Heer Jezus, volgelingen van hem, dat heel veel mensen hem verlaten. Eerst dromden ze om hem heen, rond die rabbi van Nazareth, met zijn bijzondere woorden, met zijn krachtige prediking. Hij sprak als een machthebbende en niet als de schriftgeleerden. En wanneer hij achter hem aanging, dan zag je nog alles wat. Ongekende dingen. En ze verbaasden zich. En er waren velen die hoorden tot die menigte van 5000. Die dagen onder zijn gehoor zaten. En op enig moment hadden ze honger. Maar eten was er maar nauwelijks, 5 broden en 2 vissen. En tot hun verwondering kwam er toch voldoende maaltijd. Want hij brak de broden en hij vermenigvuldigde ze. Achter zo iemand wil je toch aan. Maar het werd anders. Want toen ging de Heer Jezus vanuit dat wonder preken. En toen ging hij spreken over het eten van zijn vlees, over het geestelijk eten van zijn vlees. Over de noodzaak om in hem te geloven. En toen verdween de een na de ander. En tenslotte stonden er nog maar 12 mannen om de Heer Jezus heen. En toen sprak de Heer Jezus de kring van zijn discipelen aan en we lazen het, gemeente. En hij stelde ze een vraag. Eigenlijk dezelfde vraag. Met dezelfde drang als van Naomi. Mijn geliefde discipelen. Ze zijn allemaal weggegaan, zie je wel. Het is stil geworden. Waar is de schare gebleven? Kun je het je voorstellen, jongens en meisjes? Eerst 5000. En toen 12. Het gras was bij wijze van spreken nog vertrapt. En de sporen van al die mensen om de Heer Jezus heen waren nog te zien. Maar ze waren allemaal vertrokken. De een na de ander. En toen vroeg de Heer Jezus het. Zouden jullie nou ook maar niet weggaan? En toen werd het stil. Nee, toch niet stil. Want toen sprak er één. Petrus, die de vraag van de Heer Jezus tot zich liet doordringen, wat het betekent om hem te volgen, om zijn naam te belijden. En toen was het Simon Petrus die het beleed. En veel van de anderen stemden er ongetwijfeld mee in. Heer Jezus, waar zouden we anders heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Gemeente, zou Naomi het zo bedoeld hebben? Ik denk het. Mijn lieve dochters, weet wat het betekent als je mij volgt. En dan zien we het gebeuren. Orpa. En nu wij, gemeente, nu wij jongens en meisjes, de kerk zit weer vol. We zijn allemaal weer gekomen. Het is zondag vandaag. En dan ga je naar de kerk. Maar in de kerk zitten wil zeggen onder het woord van God zijn. En gemeente, onder het woord van God zijn, weet je wat dat is? Weet je wat dat vanmorgen is? Dat is op de grens staan. Op de grens van Moab en Israël. Wanneer de Heere ons onder zijn woord brengt. En wanneer we ons daar laten brengen. Dan staan we op de grens. Want dan is het de Heere die vanmorgen aan ons en aan jullie vraagt. Wat kom je doen? Wat kom je doen? Waarom ben je hier? En dan ziet hij jou aan. En mij. En ons allemaal. En dan vraagt hij het. Kijk eens om je heen. Hier in Renswoude. En in Veenendaal. Nou, in Barneveld valt het nog wel mee. Maar op heel veel plaatsen in ons land. Velen willen van mij niet weten. Velen gaan liever winkelen vandaag. Velen zoeken een ander vertier. En niet alleen op zondag. Maar ook op de andere dagen van de week. En vullen hun tijd anders in. En laten blijken mij helemaal niet nodig te hebben. Waarom jij dan wel? Is het wel zo? En hij ziet jou aan vanmorgen. En hij zegt. Zou je niet weggaan? Zou je ook niet weggaan? Want weet je wel wat het kost? Heb je de kosten wel overrekend? Als je mij wil dienen. Als je met heel je leven mij wil toebehoren. Dat is nogal wat. Moab is toch veel aantrekkelijker. Daar kom je toch vandaan of niet? En met dat ding op zak. Wat nog alles op je pols ligt. Is er toch een roep. Om de andere kant op te gaan. Of niet soms. Zou je ook niet weggaan. Afgelopen maandag, gemeente, las ik met enkele groepen kattegezanten bij de behandeling van het eerste gebod, 1 Koningen 18. U kent de geschiedenis wel. Elia op de Karmel. Dan zijn ze daar samengekomen. Die honderden priesters van Baal, maar ook het volk. En dat zal op een keuze aan moeten komen. Ze staan als het ware op een grens. Maar dan ziet Elia het volk aan. En dan zegt hij, waarom hink je op twee gedachten? Waarom ben je hier gekomen? Waarom hink je op twee gedachten? Zou het kunnen zijn dat ook wij en jullie jonge mensen op twee gedachten hinkt, van twee walletjes eet, in twee werelden leeft en vanmorgen staan we op de grens. Van Moab en Israël. Je hebt weer eens geschakeld, of niet? Je hebt jezelf weer eens even omgeschakeld. Je zit nu onder de invloed van het woord van God. Maar straks en morgen zou het kunnen. En dat geldt niet alleen de jongeren. Maar dat geldt ook de ouderen. En nu vraagt de Heer. Wat wil je nou eigenlijk? Wat zoek je? Om het met Elia te zeggen. Als Baal God is. Of als Kamos de God van de Moabieten God is. Volg hem dan toch na. Of Mammon. De God van het geld. Maar. Als de Heere God is. Als je er werkelijk van overtuigd bent. Dat hij de enige is. Nou volg hem dan na. Maar doe het dan met je hele hart en met je hele ziel en met al je krachten en met al wat in je is. Zoek hem toch met heel je hart, want de Heer Jezus, gemeente, houdt niet van lauwen. Die spuwt hij uit. Maar vandaag klinkt het woord. O, hij maant om toch niet terug te gaan. Om toch niet de weg naar Moab te kiezen, want, lieve gemeente jongeren, eens zal het blijken wie de koning is. Eens zal het blijken aan wie de toekomst is. En wat zou het aangrijpend zijn, wanneer we dan ontmaskerd worden als een Orpa. En wanneer hij het zal moeten zeggen, weet je het nog? Weet je het nog op die zondagochtend? Dat je in de kerk zat. En dat je het onder ogen moest zien dat je op de grens staat. Maar dat je toch misschien die ochtend niet zozeer. Maar in de praktijk van je leven hebt laten zien dat je Moab koos. Je wilde niet dat ik koning over je was. Je keerde je om en je ging terug. Orpa, gemeente. Orpa. O, ze zal een lieve schoondochter van Naomi geweest zijn. Maar haar hart ging toch de andere kant op. In het belangrijkste uur van haar leven. Ja, zo moeten we het ook zien. In het belangrijkste uur van haar leven koos ze voor Moab. En zou ik het nou mogen zeggen, dat het vanmorgen, de 2 oktober 2016, 20 voor 11, hier in het podium in Renswoude, jongen, meisje, ouderen, dat het belangrijkste uur van je leven is. Want je staat op de grens. En de wereld dringt en zegt, kom toch. En het woord van God, de Heer Jezus zelfs, hij stelt je op de proef. En hij zegt het, zou je ook niet weggaan? Wat is je keus? Wat is de weg? Die van Orpa weten we, gemeente. Wie kiest over de waarste voor het leven, de dood? En dan Rut. Rut heeft de woorden van Naomi ook gehoord. Ga terug, mijn dochters. En na het vertrek van Orpa doet Naomi, gemeente, er nog een schepje bovenop. Vers 15. Ziet, uw schoonzus is teruggekeerd tot haar volk en tot haar goden. Keer ook terug, uw schoonzus achterna. Maar hoe Naomi ook dringt, Rut wil met Naomi mee. En daarvan legt ze een heerlijke belijdenis af. Maar Rut zeide, houd me niet tegen dat ik u zou verlaten om van achter u terug te keren. Want waar gij heen gaat, zal ik heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk. En uw God, mijn God. Wat een belijdenis. Wat een kostbare erkenning. Wat een heerlijk getuigenis. Uit de mond van een heidense jonge vrouw. Van jouw leeftijd misschien. 23, 26, nou, of misschien nog wel jonger. En dan een die uit de wereld komt. Een Moabitische. Ja, daar is ze opgevoed. Gemeente zat veel tegen. Ze had heel veel tegen. Ze was door haar ouders opgevoed, buiten de dienst van de Heere. Kamos had ze gediend en de Astaroth, de goden van de vruchtbaarheid en van de zon en de maan. Maar Gods leiding in haar leven was geweest dat ze in dat gezin, dat uit Bethlehem afkomstig was, dat ze daar terechtgekomen was. En ze had er toch iets van gemerkt, van de godsdienst in dat gezin van Israël. En natuurlijk heeft het heel wat vragen bij Rut teweeg gebracht. Want, en we kunnen ons dat wel indenken, als die God van Israël nou de enige ware God is, waarom moesten haar schoonouders dan zo nodig vertrekken uit dat land? Was dat geloof van Elimelech en zijn vrouw dan niet bestand tegen de tegenspoed die ze hadden moeten ervaren? En waarom hadden ze de wijk genomen naar Moab? Dat zullen best vragen geweest zijn. En dan haar eigen weg. De dood van haar schoonvader. En het sterven van haar eigen man. Wat een beproeving. En ze had kunnen besluiten, nou, ik ben nu in de sfeer van de God van Israël gekomen, maar dat heeft me alleen maar dood en tegenspoed gebracht. Ik keer me af. Maar gemeente, God was in haar leven begonnen. Ondanks allerlei vragen en bestrijdingen en aanvechting, ongetwijfeld, was daar in het hart van Rut toch een keus gevallen. De God van Naomi, dat is de ware God. Die wil ik dienen. Haar God is mijn God. En daarom haar volk is mijn volk. Nee, niet omdat er op dat volk van Israël niks aan te merken valt. Dat gaf de doorslag niet. Maar die God. En er zullen misschien wel allerlei bestrijdingen geweest zijn en influisteringen. Inderdaad, moet dat nou zo? Je leven is alleen maar moeilijker geworden. Maar, gemeente, ze was ingewonnen. Ondanks de stormen in haar leven, ze was ingewonnen. En ondanks het voorbeeld van Orpa om terug te gaan. En dan daar, op het kruispunt van haar leven, bij de grenspaal van Moab en Israël, daar legt ze haar belijdenis af. Geen makkelijke belijdenis, geen gladde belijdenis waar de vanzelfsprekendheid afdruipt. Ja, een moeilijke belijdenis, maar een hartelijke en een oprechte belijdenis. De kanttekeningen in de Statenvertaling die zeggen ervan: met deze belijdenis toont zij haar bekering tot de ware God en de gemeenschap aan zijn kerk. Zij toont de ware bekering tot God en de gemeenschap met zijn kerk. Dat is het werk van de Heere. Uw volk is mijn volk. En uw God mijn God. Gemeente, dat brengt me tenslotte tot twee vragen. Allereerst deze. Rut heeft kennelijk in Naomi iets gezien van de ware dienst, de ware vrezen des Heren. En laat ik mijn eerste vraag dan maar stellen aan onze jongens en meisjes. Kennen jullie iemand op wie je jaloers bent? Kennen jullie iemand waarvan je weet en ziet, misschien wel je vader of je moeder, wat een voorrecht, of opa en oma. Ken je iemand waarvan je diepweg weet, hij of zij is gelukkig, dient de Heere, kent de Heere en laat dat ook blijken. Was ik maar als hem of haar. De God van hem of haar, die zou ik willen dienen. Oh, er zijn veel vragen te stellen bij de weg die Naomi is gegaan. En ze is echt niet in alles voorbeeldig geweest. En toch, Rut hoort en ziet in Naomi iets dat ze ook wil bezitten. Naomi heeft een God. En die God heeft een volk. En dat volk dat bezit iets. En dat wil ze ook. En daar is ze jaloers op. Mag ik gemeente vanmorgen die spiegel voorhouden? En dan kan ik het natuurlijk ook omkeren. Ben ik, bent u iemand op wie anderen jaloers zijn? Als onze catechismusgemeente vraagt naar het nut van de goede werken, dan is een van de antwoorden op dat door onze godzalige wandel onze naaste voor Christus gewonnen wordt. Geldt dat nu mij? Is dat mijn begeerte? Is dat mijn verlangen? Dat door mijn godzalige wandel anderen voor Christus gewonnen worden. Wat een voorrecht. Als je leven in woord en daad een lokstem is in het dienen van de Heere. Het was gemeente al vele tientallen jaren geleden. Het was in het jaar 1932 dat in Sommelsdijk, hier nogal een eindje vandaan, de oude Flip Vijfhuizen, hij was kleermaker van beroep, sterven ging. En twee van zijn kleinzoontjes riep hij bij zich. En ze kenden opa wel. En ze wisten dat hij een godvrezende opa was. En hij gaf ze deze woorden nog mee. Jongens, vraag naar de Heere en zijn sterkte. Zoek zijn aangezicht gedurig. Nou, dat was het getuigenis van zijn sterfbed, maar datzelfde getuigenis ging ook van zijn leven uit. En ik heb ze gekend. Het heeft sporen getrokken. Diepe sporen. In ieder geval bij één van de twee. En toen deze man stierf, nog niet zo lang geleden, toen werden dezelfde woorden herhaald en het mocht gezegd worden. Want ook van zijn leven ging het uit. Vraag naar de Heer en zijn sterkte. Zoek zijn aangezicht gedurig. Zien andere gemeenten dat in ons? Wat ben je als jongere bevoorrecht? Als je zulken kent, als dat het klimaat is van het gezin waarin je opgroeit. Als dat jaloersheid teweeg brengt. Ernst in een jong hart. Wel, dat was het eerste. En de tweede is, heb je het al ontdekt? Heb je het al ontdekt? Ook in je eigen leven. Dat Gods volk een God heeft. En dat God een volk heeft. We zongen ervan. Hen tellen als in Israël ingelijfd. En doen de naam van Sions kinderen dragen. Want wie door genade hem toebehoort, wie hem heeft leren dienen, wie niet meer buiten Christus komt, die behoort tot dat volk waarvan Rut zegt, daar wil ik bij behoren. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Een gemeente waar Naomi nog niet over getuigen kon, dat kunnen wij wel. Naomi kende hem nog niet, de Heer Jezus Christus, die nog in de verhulling van de beloften verborgen was. Maar hij is geopenbaard en wij mogen zijn naam weten. Er is heden zoveel rijker bediening dan toen. Maar wat toen gold, geldt nog steeds. We staan op de grens, gemeente, en er zijn twee wegen, twee wegen. De weg van Orpa en de weg van Rut. Nee, we zullen er wel achter komen als we dit boekje Rut nog verder lezen. Die weg van Rut is niet de makkelijkste. Het is niet de weg van de minste weerstand. Het kost nogal wat. Maar wat het oplevert? Het levert God zelf op. En zijn dienst, zijn zalige dienst. En Orpa. Gemeente, we horen nooit meer van haar. Contact met Naomi en Rut zal ze niet meer gehad hebben. Als Naomi en Rut haar zien verdwijnen, als ze eenzaam terugloopt, dan is dat het laatste geweest. Ze is in eenzaamheid ondergegaan. Maar wie het geheim van Rut kent, ja, die mag het belijden. Ik zal, omdat ge in bange dagen mijn toevlucht waard, van u gewagen, van u mijn sterkte, mijn God, want uw volk is mijn volk en uw God, mijn God, om Christus wil. Amen.